En u heeft inderdaad gemerkt, dit was eigenlijk de preek die ik vorige week gekoppeld had aan de voordienst. Dus dan was het een eenheid. Eigenlijk omdat ik zelf enorm bewogen en bezig was geweest, of eigenlijk geraakt was door de barmhartigheid van God. En ik wil er eigenlijk nog wat bij stilstaan en wat verschillende facetten van laten zien en een beetje inkleuren. Dus het is, en praktisch maken naar het dagelijks leven van ons. Dus niet alleen maar gericht op God, maar ook wat God van ons vraagt. Laten we dit lezen. Dit is eigenlijk Exodus 34, is dat stuk waar Mozes vraagt, mag ik uw heerlijkheid zien? En God komt voorbij en dit is wat God verklaart van zichzelf. Exodus 34, 6 en 7. En toen de Heere bij hem, en dat is dus Mozes, voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God. Barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid heeft bewezen aan duizenden die ongerechtigheid en overtredingen en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Tot zover de schriftlezing. Ik denk dat de meesten van ons regelmatig het nieuws bekijken. Of dat nu is via de app, of een krant lezen, of de radio aan hebben staan. Maar in ieder geval worden we geïnformeerd, en graag geïnformeerd, met het nieuws van deze wereld. Wat er gaande is. En laten we wel wezen, het is lang niet allemaal positief wat we doen, hè, wat we zien. Ja, het is vaak allemaal negatief. Ik bedoel, er zijn wel een aantal op positieve dingen te melden, als er een nieuwe doorbraak is van een medicijn, of als er iets anders positief, een geboorte is, of iets wat vermeden is, dan lezen we dat. Maar over het algemeen is het nieuws zoals we dat krijgen in de media negatief. Het is niet opbouwend. Het gaat eerder over onrecht en over opstand, over oproer en over oppositie, over geweld, over verlies en verdriet. Het is feitelijk een trein van ongerechtigheid, zou je kunnen zeggen. Een trein van verdriet. Een trein die dagelijks voorbij rijdt en steeds langer wordt. Elke dag hangt er een nieuwe wagon met ongerechtigheid en verdriet en pijn en ellende achteraan en wordt er aangehangen. Achter de lange trein die al gaande is vanaf Genesis 3, om het zo maar eens te zeggen. Er is een onophoudelijke stroom van ellende. Dit heeft een aantal mensen, waaronder ook christenen, ertoe bewogen om eigenlijk het nieuws en alles wat er in de wereld gaat, wat van ons af te zetten. Onder het mom van, het is allemaal hetzelfde, er is niks nieuws onder de zon, zei Salomo, is het niet? Wat worden we er wijzer van als we elke dag hetzelfde lezen en hetzelfde zien en misschien in een andere vorm of een andere verpakking, maar het is feitelijk meer van hetzelfde. Aan de andere kant, dan zijn er ook die willen alles lezen. Die lezen zoveel mogelijk. Die zijn een aantal kranten geabonneerd, die hebben een aantal apps op hun telefoon. En als er een nieuwsbericht komt, dan horen ze een pling en dan kunnen ze die kijken. Maar iemand die zo alles leest, leest misschien wel alles of veel, zonder dat het hem ook nog, dat hij erbij nadenkt. Het is weten om te weten. En in zekere zin hebben we beide wel eens last, of tenminste van beide hebben we wel last van dit geheel. En zelf worstel ik daar ook mee. Aan de ene kant denk ik van, Heer, dit is allemaal weer hetzelfde. Waarom kijk ik hier niet? Wat moet ik hiermee? Aan de andere kant lees je dingen en die gruwelijk zijn. En waar ik inderdaad dan bij wegloop en denk, wat heeft dit nu eigenlijk bij mij bewerkt? Wat heeft dit in mijn hart gedaan? Wat doe ik hiermee? Afgelopen week, gewoon eens twee nieuwsfeiten. Afgelopen week, kent u dat, in Arnhem, die brand, waar twee jongetjes van 12, 13, zo die leeftijd, in een misschien wel kindelijke onschuld, vuurwerk op een sofa hadden neergelegd die in de inkomhal stond van een appartementgebouw, aangestoken, maar niet verder kunnen denken of gedacht naar de gevolgen, sofa valt vlam en binnen de kortste keren staat de rest van de inkom in de vlammen en alle mensen geëvacueerd. Maar de stroom was uitgevallen. Eén gezin in de lift. Vader, moeder, twee kinderen. Heeft u dat gelezen? Heeft u ervan gehoord? Wat ging er door u heen? Wat gaat er nu door u heen als ik dit zeg? Vader en zoontje overleden. Moeder herstellende. En het dochtertje inmiddels die het ziekenhuis kon verlaten. We waren gewoon op familiebezoek bij opa en oma. Wat doet dat nog met ons? Of de bosbranden in Australië. Misschien dat u denkt, oh ja, dat was ook zo. De bosbranden in Australië. Als we dat horen, dan zeggen we, ja, dat is... Ja, oh ja, dat was ook zo, dat was ver weg. Maar van de week waren we bewust eens gaan kijken naar wat gebeurt daar nu. En niet zozeer van het nieuws wat we hier krijgen, want dat is heel sumier. Maar we gaan eens luisteren naar wat Australië zelf te melden heeft. Gewoon een verslag van het journaal. En er staan dus politieagenten die inderdaad zo, omdat het zo hard waait, dat was gisteren de ergste dag die ze konden verwachten. En ik heb geen verslag kunnen lezen. Gisteren was het rampdag. Harde wind, hoge temperaturen. En het dreef eigenlijk naar een gebied toe waar het nergens anders heen kon, naar mensen in het nauw drijven. Eén persoon omschreef ook van toen het vuur aan hoorde komen, zei het lijkt wel een stoomtrein die eraan komt daveren. Zoveel lawaai is dat. Maar goed, de camera stond gericht op een kruispunt. Daar stond een politieman om mensen te weren dat ze niet die kant op gingen. Dus die stond ze tegen te houden en te loodsen van die kant op, want daar komt het vuur aan. Maar je kon nog helemaal niet zo heel veel zien. Zo, een beetje, je zag de rook wat komen. Mits dat de camera er stond, je kon gewoon 15 seconden kijken en je ziet de vlammen dus inderdaad komen en hoger worden. En je ziet ze zo over de weg heen gaan, achter hem. Er zat een redelijke ruimte nog tussen, ik wil niet zeggen kilometers, maar stel een 50, 100 meter. En hij ziet dat en hij rent naar zijn auto toe, stapt in. En mits dat hij weer instapt, zie je de vlammen in één keer naar de andere kant van de weg gaan. En wat komt er tussenuit? Nog een autootje. Woef, uit de vlammenzee. Oef. Even later ging de camera met een brandweerauto mee. En die rijden ergens. En mits dat ze rijden, komt de vuurzee gewoon over hun heen. Werd gefilmd vanuit de brandweerauto. Mannen van de brandweerauto die pakken hun folie en doen dat tegen de raam aan. En ze rijden door de vuurzee heen. Wat horen we later? Ik weet niet of het dit voorval was. De zijkant van een brandweerauto was gewoon gesmolten. Dit zijn maar zaken die we gewoon in het dagelijks leven op ons afkrijgen. Ik vertelde net over die bewoners die van dat ene dorp daar ook in Australië, waar die helemaal ingesloten zat, die maar één kant uit konden. Vluchten naar de oceaan, de zee. En dan hadden ze gewoon de cameraploeg was daar, hadden gewoon met auto's en al gewoon de zee ingereden. Dat is de veilige plaats, dat is het enige waar we nog kunnen zijn. Er stonden daar honderden mensen op het strand. De enige veilige haven die ze nog konden vinden, om het zo maar te zeggen. Ze komen terug in de stad. Het hart van het centrum in een half uur tijd weggevaagd. Het weer is zelfs aangepast. En wat bedoel ik daarmee? Ze konden niet eens met de vliegtuigen water droppen op bepaalde plaatsen. Waarom? Omdat er zoveel intense hitte omhoog ging. Dat ging tot 12, 13, 14 kilometer hoogte. Dat ze daar niet meer overheen durfden te vliegen. Zie, als je dit hoort. En ik dit zo meld. Maar wat gaat er in ons hart om? Wat doen we hiermee? Laat het ons koud of niet? Wel, weet u dat deze zaken God niet koud laat? En waarom? Omdat God een God is van barmhartigheid. Een God van compassie. God is een God van compassie. Gods barmhartigheid laat zien dat hij in zijn perfectie zo'n grote compassie heeft om naar zijn schepselen in nood om te zien. En dat niet alleen maar in het offer van de Heer Jezus Christus, maar in het dagelijks leven. Gods barmhartigheid is Gods handelen naar mensen die lijden, die in de miserie zitten, die in de ellende zitten. De weduwe en de wees in het Oude Testament, om het zo maar te zeggen. Zie, we hebben vaak wel een goed beeld van Gods genade. Maar Dat is waarom ik nu stilsta bij de barmhartigheid. Weet je wat het verschil is tussen Gods genade en Gods barmhartigheid? Gods genade is Gods gunst, onverdiende gunst, naar iemand die schuldig staat en straf verdient. Ja? Gods barmhartigheid is Gods onverdiende gunst naar iemand die in nood zit. Heb je het verschil? Aan de ene kant is God een helper, daar is hij barmhartig. Aan de andere kant, bij genade, is hij verlosser. Daarom moeten wij ook een helder beeld krijgen van Gods barmhartigheid. Zie, want als we met elkaar spreken, wat zeggen we? Oh, God is genadig, God is genadig, God is genadig. Ons beeld van genade is redelijk groot. Maar ons beeld van barmhartigheid is beperkt. En ik wil u gewoon een aantal teksten meenemen vandaag in de tijd die ons nog rest. Zoveel tijd als we hebben en ik weet niet hoe ver ik kom. Er is onvoorstelbaar veel materiaal over. Maar als eerste komen we barmhartigheid tegen. Gewoon, ik pak een stuk uit het Oude Testament en dan het leven van de Heer Jezus. Ik had nog naar de brieven kunnen gaan, maar ik wist al wel dat ik daar niet aan toe kwam. Maar deze tekst die vandaag, die we lazen in onze introductie of in het begin van onze prediking. Exodus 34 vers 6. Dit is wat de Heer van zichzelf verwoordt. En wat zegt hij? De Heer kwam zelf voorbij en het eerste wat God van zichzelf zegt is: Heere, Heere, God, barmhartig. Dan zal ik eerlijk zeggen, dat is niet altijd mijn eerste gedachte van God. Dat is niet mijn eerste ding wat in mijn gedachten opkomt als ik aan God denk. Dat hij barmhartigheid is. Dat hij naar de ellendige omziet. Maar dat is het eerste karaktereigenschap die God van zichzelf noemt. Ik zeg niet dat het de hoogste is, ik zeg niet dat het de voornaamste is, maar het zegt wel iets over het feit dat God hem als eerste benoemt. En dit wordt gezegd in die context, natuurlijk in het hele Oude Testament wordt constant teruggekeken, dit is Exodus 34, wordt teruggekeken naar de verlossing die zij, of waar Gods barmhartigheid, en deels verlossing is ook Gods barmhartigheid, dat ze verlost waren uit de slavernij van Egypte. Ga nu eens mee naar Exodus 23 en 24. Exodus 23. Hoofdstuk 2, vers 23. Exodus 2, vers 23. Helemaal aan het begin. Zie, het eerste wat God van zichzelf zegt is dat hij een God is die barmhartig is. En dat laat hij zo mooi zien aan het begin van je zou kunnen zeggen, als hij begint met het werk om Israël die in nood zit, om die te hulp te komen. En dat vinden we in Exodus 2, vers 23. En dat gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, degene die gunstig gestemd was naar Mozes en naar Jozef en naar de Israëlieten, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekern. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. Moet dan eens kijken wat daar staat. En de Heere zag naar de Israëlieten om. Zo'n mooie term. En ontfermde zich over hen. Is dat wat er in de HSV staat? Ja? En hij ontfermde zich over hen. Zie, Israël zit in nood. Verdienen ze dat? Dat God naar hun toe komt? Nee, natuurlijk niet. Dat is net als bij genade. Het is allebei onverdiend. Maar ze hebben een nood. Ze schreeuwen het uit. We zitten in slavernij. Help ons. Wij zien geen uitweg. En wat staat er zo mooi? En de Heer ontfermde zich over hen. En de Heer ontfermde zich over hen. Hij kwam in actie. In een aantal momenten in de geschiedenis vinden we zo'n mooie uitspraak, al einde van in Psalm 116 vers 5. En ik lees hem gewoon even voor. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Zie, hij is niet alleen maar vol ontferming. Nee, hij is een ontfermer. En wat de schrijver daar eigenlijk wil laten zien is van, hij is barmhartig. Hij is de personificatie van iemand die zo compassievol is en zich zo inzet om de mensen in nood te helpen, zijn schepselen. Wat we kunnen noemen, hij is ontfermer. Hij is ontfermer. Ga dus mee naar Nehemia. Dat vinden we zo'n mooie tekst. De schrijver Nehemia gaat daar doorheen. Nehemia hoofdstuk 9. En dat is eigenlijk een korte opsomming van een stuk geschiedenis. Nehemia aan het eind, die begint zo de geschiedenis op te noemen om God te loven en te prijzen. Maar het valt op dat hij namelijk een aantal keren Gods grote barmhartigheid bejubelt. Nehemia hoofdstuk 9. Dat zit voor de psalmen, voor Job. Nehemia hoofdstuk 9, vers 17. En we vallen een beetje midden in het verhaal, maar ik denk dat we wel begrijpen. Dit is gewoon een geschiedenis die genoemd wordt. En dit is wat Nehemia schrijft. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft. Genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. U hebt hen, en dat is het volk Israël, niet verlaten. Zelfs toen zij voor zichzelf een gouden kalf gemaakt hadden en zeiden, dit is uw God die u heeft doen optrekken uit Egypte. Weet je nog? Ik bedoel, Nehemia die schrijft iets over, we gaan terug in de geschiedenis. We hoeven maar te zien, Heer, u bent zo geduldig. Want zelfs toen het volk inderdaad een afgodsbeeld maakte en zei, deze God heeft u doen optrekken uit Egypte. En dan zegt hij verder in vers 18. En dat is een grote godslastering hebben ze daarmee gepleegd. Hebt u hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn? Hoe heeft hij hen niet verlaten? Wel, de wolkkolom overdag niet van boven hen om hen te leiden op de weg. En ook niet de vuurkolom 's nachts om hen de weg te verlichten waarop ze zouden kunnen gaan. Zie, twee hele praktische voorbeelden. Heer, u had gewoon kunnen vertrekken. Ze wandelden daar in duisternis, niet wetende waar ze heen moeten. Maar de Heer was hun ontfermer. In barmhartigheid zag hij naar hem. Ze kregen dagelijks manna. Alle dagen hebben ze water ontvangen. Ruweg. En dan lezen we zelfs in Deuteronomium hoofdstuk 8 dat hun kleding niet gesleten is en hun voeten niet gezwollen. Ze hebben geen medische problemen gehad. Ze zijn niet ziek geweest. Ze hebben geen aanstoot. Ze hebben zich nergens aan gestoten, om het zo maar te zeggen, doorheen de woestijn. Klederen zijn na 40 jaar nog steeds in topconditie. Daar is Gods barmhartigheid. Gods barmhartigheid. Verder, Nehemia hoofdstuk 9, vers 27. En dan vers 27b. Maar als zij, en dit gaat over de tijd van de richters, dus we maken even een sprong in de tijd van richteren. Maar als zij ten tijde van hun benauwdheid, en in de tijd dat ze natuurlijk weer bij God vandaan gingen, riepen ze, tot u riepen, hoorde u hen vanuit de hemel en gaf u hun overeenkomstig uw grote barmhartigheid verlossers. Maar als ze rust gekregen hadden, deden ze opnieuw het kwaad was voor uw aangezicht. Dan gaf u hen weer over en in de hand van hun vijanden. En die heerste dan over hen. En als ze zich bekeerden en tot u riepen, hoorde u vanuit de hemel en redde hen vele malen overeenkomstig uw barmhartigheid. Mensen, dit is zo mooi om te lezen dat God een barmhartig God is en dat hij dat heeft laten zien uitdrukkelijk naar de mensen, naar het volk Israël, die zo ongehoorzaam was en van hem vandaan gingen. Je zou zeggen, die verdienen toorn. Nee, ze verdienen dat God vertrok en hun overliet in hun omstandigheden. Maar God zegt, nee. Het werk dat ik begonnen ben, dat maak ik ook af, want ik ben barmhartig. Alle dagen verzorging, alle dagen eten. Op het moment dat jullie bij mij vandaan gingen en uitroepen, ja, dan ben ik er weer. Ziet u hoe tekort wij schieten? Om het zo maar te zeggen. Je zou zelfs zo kunnen zeggen, en misschien dat wel goed is om eens te begrijpen, als de barmhartigheid stopt, dat is pas het moment dat de toorn van God naar voren komt. Ja? Zie dus vandaar dat de barmhartigheid rijk wordt gezegd, niet oneindig. Maar het zijn feitelijk de barmhartigheid, als die tot het maximaal is gegaan, als God alles in zich gedaan heeft en gegeven heeft, wat overeenkomt met zijn karakter en wezen van barmhartigheid, als dat tot een max is gegaan, zegt hij, dan is de toorn. Iemand die daar geen gehoor aan geeft, die daar niet op reageert, die zich niet tot mij wendt, die niet naar mij uitroept. Gods toorn wordt alleen zichtbaar als zijn barmhartigheid volledig is uitgeput. Kent u Klaagliederen 3:22? Dat is een heel bekend vers, is het niet? Als ik hem ga citeren, zegt hij, oh ja, oh ja. Het is de goede tierenheid van de Heere dat we niet zijn omgekomen. Zegt Jeremia als hij naar de stad Jeruzalem staat te kijken en zegt, het is allemaal vertrokken. Maar nochtans kan hij zeggen, het is de goede tierenheid van de Heer dat we niet zijn omgekomen. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Al lijkt alles fysiek voor hem ten einde. Oh, daar is hoop. Want Gods barmhartigheid is elke dag nieuw. Gewoon uit het Oude Testament. Zullen we eens kijken wat de Heer Jezus te vertellen heeft. Ja, nog in 10 minuten. In het Nieuwe Testament. En ik ga hier, u heeft de versen en u ziet dat er wat meer zijn. En het zal een paar versen zijn waar wat langer bij stilstaan. De andere ga ik wat korter overheen. Ik bedoel, de Heer Jezus maakt barmhartigheid zichtbaar en tastbaar. Ik heb dat ook genoemd, barmhartigheid voorgeleefd. En vereist. Zie, Jezus die wandelt op deze aarde. En we zien hem in zijn volmaaktheid, maar nooit vinden we een moment dat hij zich van deze wereld afsloot. Dat hij de ellende uit de weg ging. Nee, overal vinden wij een Heer Jezus die barmhartigheid voorleeft en voorspiegelt. Gewoon een aantal dingen. Een melaatse rent op de Heer Jezus, Marcus 1:41. Een melaatse rent op de Heer Jezus en wat die vraagt en die smeekt of die genezen kan worden. Wat staat er dan zo mooi in Marcus 1:41? En dan staat er zo mooi, en Jezus innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, word gereinigd. Het was de innerlijke ontferming van de Heer Jezus die hem tot actie zette. Het was niet een opwelling van gevoel. Het was niet een medelijden. In de zin van, wel, ja, nou ja, jammer. Ja. Zo is het leven nu eenmaal. Hè. Dat is wat de Heer voor je heeft. Hij laat alles medewerken ten goede. De Heer had innerlijke ontferming. En hij handelde daarna. Matteüs 9, vers 36. Jezus ziet een menigte voor hem, een menigte van mensen. En wat staat er als een mooie? Toen hij de menigte zag, een menigte, niet eens één persoon, maar een menigte. Was hij met innerlijke ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Vermoeid en verstrooid. Je zou kunnen zeggen, vermoeid van het leven in deze wereld. En het juk van de zonde en de gevolgen van de zonde die het met zich meebracht. Verstrooid door de verwarring die er was in de cultuur waar ze leefden. En de mensen om hen heen. Ik bedoel, dat was niet eenvoudig. We zien hier zo de Heer in de maatschappij en kijk naar de mensen en is met innerlijke ontferming bewogen. Of Matteüs 14, vers 14. Jezus staat er heel duidelijk en hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. En genas hun zieken. Jezus ziet de mens en is met innerlijke ontferming bewogen. Dat is het tegenovergestelde van meedogenloos. Hè? Dit was net nadat, je zou kunnen zeggen, Matteüs 14, als je daar net voorleest, dan lees je dat Johannes de Doper is gestorven, onthoofd, dat Jezus zich terugtrekt. En dat een mensenmassa hem volgt en hij ziet de massa en hij wordt met ontferming bewogen en hij geneest de zieken. Zie, een meedogenloze Herodes en een ontferming van de Heer in groot contrast. Spreuken 12 vers 10, wat zegt hij? De barmhartigheid van goddelozen. Denk je, barmhartigheid van goddelozen is meedogenloos. De barmhartigheid van de goddelozen is meedogenloos. Of de barmhartigheid van goddelozen, dat kennen ze niet. Dat is meedogenloos. Ga dus mee naar Matteüs 20, dat wil ik wel met u even doornemen. Een klein stukje. Maar dit is een heel praktisch stuk. En als je hierbij stilstaat, dan verwonder je gewoon over hoe praktisch dat is. Dit zijn die twee blinden in Jericho. De Heer gaat op naar Jeruzalem, daar zitten twee blinden in Jericho en die roepen het uit. En dit is wat ze roepen. Weet je wel, de massa gaat voorbij en ze zitten natuurlijk achter. En dit is wat ze horen. Toen ze hoorden dat Jezus voorbij kwam, ze zagen het niet, maar toen ze hoorden dat Jezus voorbij ging, Heere Zoon van David, ontferm u over ons. Dit is hun roep. Heere Zoon van David, red ons. Of ontferm u over ons, sorry. Maar dan, wat lezen we bij vers 31? De menigte bestrafte hen. Opdat ze zouden zwijgen. Maar ze riep des te meer, ontferm u over ons, Heere Zoon van David. Die twee mensen die er zijn, het is heel eenvoudig. Het is nu of nooit. Het is nu of nooit. Wij hebben een helper nodig. Dat is hun roep. We hebben een helper nodig. De enige die ons kan helpen is de Zoon van David. Hij komt nu voorbij. Hij is nu. En wat zegt de massa? Hey, wat bemoei je je mee? Dat jullie blind zijn. Omdat of jij gezondigd hebt, of je ouders. Was dat niet zo? Was dat niet hun theologie, die Johannes hoofdstuk 9, de discipel aan de Heer vroegen? Zie, dit zijn de omstanders. Dit zijn de kijkers naar het journaal. Ah, natuurlijk is het jammer dat ze blind zijn, dat wens je niemand toe. Maar ze zal toch ergens schuld hebben? Anders was je niet blind. Dat was de gedachte in die tijd. Hoe denken wij dat? Gaan we even parkeren. Hier gaan we het praktisch maken. Als wij mensen in de ellende zien. En we horen dat mensen financieel geruïneerd zijn. Aan de bodem van het bestaan zijn gekomen. Wat zeggen we dan? Wat zijn onze eerste gedachten? Alles als ze toch wel wat schuld aan hebben, is niet? Ja. We hebben het OCMW hier, we hebben allerlei instanties. Als je het hier niet weet te redden in België, dan heb je toch wel zelf schuld. Of wat denken we van die mensen die betrokken zijn bij een verkeersongeval? Ja, als ik betrokken ben bij een verkeersongeval, wat is de eerste gedachte van de mensen die mij een beetje kennen? Wel, zo'n nette rijder is Erik ook niet. Hij zal wel zelf wat schuld hebben. Of die mensen die vanuit een ander land, vaak wel vrouwen, die uit een ander land worden gehaald en die worden een nieuw bestaan, een nieuw land beloofd en dan zijn ze daar en dan oh, ze hoeven alleen maar een paspoort in te leveren. En als ze hun paspoort inleveren, in één keer verdwijnen ze in het zwarte circuit en uiteindelijk belanden ze in de prostitutie. En wat denken we dan? Ja, maar je geeft toch nooit je paspoort af? Dat is niet onze gedachte. Of mensen zonder huis. Een vaste verblijfplaats. Kijkt u die mensen die onder de brug leven of in de opvangcentra? Ik was gisteren nog aan het kijken, dat ging dan heel toevallig over Amerika. Het is niet dat dat het land is waar ik me vaak op richt, maar het stond op YouTube en het had mij een keer geïnteresseerd. Zo van, de mensen zonder huis in Amerika, daar hebben we de grootste huizencrisis gehad ooit, hè? Oh, er zijn ontzettend veel mensen die leven nu in een mobile home daar. Dat is het enige wat ze nog kunnen betalen. En die staan op de parkeerplaats van Walmart. Nou, Walmart is feitelijk de grootste shopping mall die in Amerika enorm veel plaatsen een grote winkel heeft met een enorme parkeerplaats. En hun parkeerplaats stellen ze ook open voor mensen die op reis zijn. Dat is toegestaan, hebben ze gezegd. En nu hebben ze dus plaatsen waar gewoon inderdaad zo 15 of 20 trailers staan, dagelijks, van mensen die geen huis meer hebben. En wat denken wij dan? Vaak hun eigen schuld? Zie, daarom is deze tekst van die twee mannen in Jericho die het uitroepen. En dan lezen we in vers 31. De menigte bestrafte hen. Wat de menigte daar doet, is feitelijk dat ze onze gedachten vaak verwoorden. Wij zeggen het nog net niet altijd, zullen ze wel schuld hebben, maar we denken het wel. Dat is een van de eerste dingen die naar voren komt. Wat doet de Heer Jezus? Zullen we eens verder lezen? De menigte bestrafte hen omdat ze zouden zwijgen. En wat lezen we dan in vers 33? En Jezus stond stil. Vol compassie. Roept hen en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En ze zeiden tegen, Heere, dat onze ogen geopend worden. Wel, dan hebben wij ook alweer een aanvulling, is het niet? Wel, ze zouden eerst aan hun ziel moeten denken. Dat is mijn eerste gedachte vaak. En wat doet de Heer? Met innerlijke ontferming bewogen. En Jezus die met ontferming bewogen was, met innerlijke ontferming bewogen, raakte hun ogen aan en meteen werden hun ogen ziende en ze volgden hem. Dit is volmaakte barmhartigheid, mensen. Betekent dat er geen waarschuwingen meer zijn en geen toorn? Oh, nee. Maar laten we Gods barmhartigheid wel zo ver doortrekken als God het ook zelf voorschotelt en voorleeft en laat zien. Als u wilt. Jezus was aan het eten bij tollenaars en zondaars. En er komen dus een stel fariseeërs, die komen naar de Heer Jezus toe, of naar de discipelen van de Heer Jezus toe. En die vragen inderdaad aan de discipelen van, zeg, waarom eet de Heer Jezus, waarom eet de meester met deze zondaren? Dat is vers 11. Maar dan vers 13. De Heer hoort het. En soms denk je wel eens van, was het ook niet met opzet dat die fariseërs luid genoeg spraken dat Jezus het kon horen, maar dat ze de vraag niet letterlijk aan Jezus stelden, maar aan hun discipelen. Zeg, die meester van jullie, zodat Jezus het kon horen. Geen rechtstreekse confrontatie, maar via via. En Jezus hoort het en hier reageert hij op. Vers 13. Hij stuurt hun terug. Ga heen! En hij stuurt hen feitelijk terug naar het Oude Testament, naar hun studiekamer, naar hun boeken. Ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offers. Dat moet een bom geweest zijn bij die fariseërs. Wat? Geen offers? Ik wil barmhartigheid, zei de Heer, en geen offers. In Matthäus 23 is de Heer nog zo scherp naar die fariseërs. 23. Wee u, schriftgeleerde fariseërs, huichelaars. Tiende van munt, tiende van dille, tiende van komijn. Wat zegt de Heer Jezus? Maar u laat na het belangrijkste van de wet. Dan noemt hij drie dingen. Het recht en de barmhartigheid is het tweede. De opsomming van de wet is barmhartigheid. En de Heer Jezus zegt, dat laten jullie na, fariseërs. Zullen we afsluiten met Jacobus 2, vers 13. Een nieuwtestamentische tekst. Althans, voor de gemeente en in de gemeente geschreven. U heeft daar nog een aantal teksten bij staan als Lucas 6, vers 36. Weet u dat die heel handig zijn, die teksten? Wees barmhartig, want ik ben barmhartig. Wees barmhartig, want uw Vader in de hemel is barmhartig. Zo eenvoudige teksten. Jacobus 2, vers 13, daar ronden wij mee af, want dit is onze tijd. Want onbarmhartig, schrijft Jacobus daar, onbarmhartig zal het oordeel zijn over hen die geen barmhartigheid heeft bewezen. Zie, degene die niet onder invloed leeft van Gods barmhartigheid, die niet de verlossing en de nood en de hulp van de Heer ontvangen heeft in zijn eigen leven, dat ziet en dat erkent en daar ook uit leeft, die komt voor God te staan en die zal een onbarmhartig oordeel krijgen. Heer, mogen we gratie krijgen? Is het de vermindering van straf? Onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Maar dan, en de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Zie, wie geproefd heeft van de barmhartigheid van God in de Heer Jezus Christus. Ik kan met grote vrijmoedigheid voor de troon van God komen. En daar staan. En zeggen van, ik heb barmhartigheid ontvangen. En bij uw genade heb ik het uitgeleefd. Bij uw genade ben ik met ontferming bewogen. Als wij met ogen in deze wereld kijken, laten we niet koud en kil worden. Laten we niet denken, het journaal is allemaal hetzelfde. Laten we niet alles maar willen lezen en zeggen van, en daarbij weglopen alsof het ons niet doet. Maar laten wij met de ogen van onze hemelse Vader in deze wereld wandelen, vol barmhartigheid. En dan zegt u, wat kunnen wij doen? Wat kunnen we doen in Arnhem? Wat kunnen we doen voor de mensen in Australië? Wel, er was toch troon van genade waar we binnen kunnen wandelen en kunnen zeggen, Heer, niemand kan hier iets aan doen, alleen u. De brandweermannen die staan er hopeloos naar te kijken, een gebied zo groot als België is afgebrand. En die zeggen, dit is buitenmens, dit is bovenmenselijk. Wel, Heer, wilt u barmhartig zijn naar uw kinderen? Mag uw barmhartigheid hier ook door mensen gezien worden als ze spreken over het lijkt wel de hel? Wel, zie je het ook zo. Maar er is een barmhartig God die voor je wil zorgen. Werp je op hem. We mogen in gebed naar de Heer gaan en voor die mensen bidden. Al kennen we ze niet. We mogen de troon bestormen en zeggen, Heer, mag dat vuur dood, breng regen. Mag het eindelijk stoppen. 200 brandhaarden. Heer, u alleen kan het. En als het bij uw genade dan nog mensen door verlost mogen worden, dat zou het allermooiste zijn. Wel, Heer, vervul ons zo met uw barmhartigheid. Vervul ons zo, Heer, aan het begin van het nieuwe jaar met ogen zoals u in deze wereld kijkt. Dat wij met ontferming bewogen mogen worden, Heer. Dat hebben we niet van onszelf. Oh, verre van, Heer. Als het van onszelf afhangt, zijn wij meedogenloos. Maar alleen, Heer, als uw geest in ons hart die verlossing bewerkt die het nodig is en die we ontvangen hebben. En het beeld van uw Zoon in ons gestalte geeft, Heer. Dan worden wij met een innerlijke ontferming bewogen als we in deze wereld wandelen. Heer, open onze ogen daarvoor, maar bovenal open ons hart daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen.